Dit is de Veri.nl-podcast. Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar de Veri.nl-podcast. Vandaag doe ik het een beetje anders dan je wellicht van mij gewend bent. Want waar je in de vorige afleveringen steeds alleen mij aan het woord hebt gehoord, ga ik vanaf nu ook regelmatig met toffe mensen in gesprek. En ja, dat is iets wat zich langzaam aan het vormen is geweest. Als je mijn voorgaande afleveringen hebt beluisterd, dan weet je dat ik een beetje een nieuwe hoek in ben geslagen met mijn podcast. Eigenlijk een meer vrije hoek waarin alles gewoon eventjes vanuit de speelsheid en het plezier mag ontstaan. Waarin ik free mag flowen in wat mij aan het hart gaat en waar ik over wil praten. En het volgende gesprek wat je gaat horen is precies in deze hele setting eigenlijk ontstaan. Nog voordat ik ook een beetje had gekaderd en helder wist van waar ik nou eigenlijk met die gesprekken en met mijn podcast naartoe wilde. Maar de dame met wie ik in gesprek ga, Romy Barendsen, die was ineens op het juiste moment op de juiste plek voor mij. En ik besloot gewoon, hey, het is tijd dat ik met haar ga spreken. En hoe dat allemaal in elkaar gaat vallen, dat wordt later wel helder. En wat ik inmiddels weet, is dat de gesprekken die ik in mijn podcast ga voeren, en misschien gaat ook wel trouwens mijn hele podcastshow hierover, eigenlijk een beetje wordt samengepakt door de thematiek van de staat van de wereld en hoe wij weer kunnen verbinden met onszelf en onze menselijke, maar ook spirituele natuur. Want voor mij gaan die twee hand in hand met elkaar. En ja, daar zijn natuurlijk een heleboel thema's onder te brengen. Bedenk het maar even, wat gaat er allemaal samen met onze menselijke natuur en onze spirituele natuur? Ik kan daarbij eigenlijk al meteen denken aan echt hele grote thema's, zoals leven en dood, geboorte, zelfontwikkeling, contact met energieën, de spirituele wereld. Maar ook wie zijn wij nou eigenlijk als mensen en hoe valt technologie bijvoorbeeld ook in dit plaatje? En ja, ik ga ervan uit dat ik de komende tijd een heleboel hele toffe mensen tegen het lijf ga lopen met wie ik over deze onderwerpen kan praten. En dat doe ik dan ook niet om jou meteen alle antwoorden op een presenteerblaadje te geven, maar eigenlijk juist om vragen op te werpen die nieuwe perspectieven mogelijk maken, zodat jij voor jezelf kan gaan nadenken over wat voor jou belangrijk is. Zoals ik al heel eventjes tussen de neus en lippen door zei, doe ik dat vandaag met niemand minder dan Romy Barendsen. We gaan praten over de spirituele kant van de dood. Dus dan weet je dat alvast. Verder ga ik er niet te veel over vertellen, want je hoort het allemaal over enkele minuten in het gesprek zelf. Wat misschien goed is om te weten, is dat de audio-kwaliteit van het interview nog niet helemaal de kwaliteit heeft die ik eigenlijk verlang. Maar daar wordt aan gewerkt. Dus without further ado zou ik nu zeggen, veel luisterplezier. En denk je nou na het beluisteren van deze podcast, hey, maar ik heb eigenlijk ook nog wel een heel tof verhaal te vertellen en een mooi perspectief in te brengen. Schroom dan niet om mij een berichtje te sturen via hello@veri.nl. En wie weet ga ik dan binnenkort ook met jou in gesprek. Lieve luisteraar, ik zit hier vandaag met Romy Barendsen. Welkom Romy.
Dankjewel. Superleuk om hier te zijn.
Ik ben heel blij dat je er bent en ook blij de manier waarop je hier bent gekomen. Het is gewoon weer een en al feest, magische synchroniciteiten overal.
Ja, heerlijk.
Ik zal daar zo meteen ook wel eventjes wat over vertellen. Maar in de eerste instantie lijkt het me leuk om jou even te introduceren voor de luisteraar. Want het zou heel goed kunnen dat degene aan de andere kant jou nu nog niet kent. En dat bracht me er meteen bij dat ik even terug moest denken aan hoe wij op elkaars pad zijn gekomen. En wanneer dat ook weer was, daar hadden we net het voorgaande gesprek ook eventjes een dingetje over van, hey,
wanneer was dat ook alweer?
Hoe ging dat ook alweer? Yeah. Met ook meteen heel grappig het idee dat ik dacht dat ik jou dus echt heel vaak heb gezien. En heel goed ken en er in één keer achter kom dat eigenlijk helemaal niet zo is.
Nee.
Althans, ik heb dus het gevoel dat wij elkaar wel heel goed kennen. Misschien op een andere laag van andere levens, I don't know.
Ja.
Maar in dit aardse leven hebben we elkaar nog niet zo heel vaak gezien en gesproken.
Nee.
Want wij leerden elkaar kennen zo'n 4 jaar geleden. Tijdens een event van Aukje Peters destijds.
weet niet eens meer wat we daar gingen doen, maar zijn en mezelf leren kennen. Ja. En onze shiny zelf omarmen, zoiets was het.
Ja.
En destijds, ik denk dat we aan de praat zijn geraakt. Vervolgens kwam jij een keer naar een Ice Queen sessie en zo hebben we af en aan een beetje contact gehouden. Je hebt mij ook eens ooit geïnterviewd voor jouw eigen podcast.
Ja, klopt.
En
bizar
ineens,
eigenlijk, want we hebben elkaar dus denk ik echt misschien in totaal 4 of 5 keer gezien.
Precies, ja. En het voelt alsof ik jou mijn hele leven ken, ja. Dat is gek genoeg.
Heerlijk, hè? Ja.
Ja, en wat ik dus heel grappig vond, was dat ik jou ook vroeg in voorbereiding op dit gesprek van, ik wil jou graag introduceren, vind ik fijn, dan geef ik jou ook even het podium. Ik merk ook dat dat gewoon fijn is voor de gasten als ze geïntroduceerd worden in plaats van dat ze het zelf moeten doen. En toen vroeg ik aan jou, wat kan ik eigenlijk vertellen over wat je nu aan het doen bent? Want eigenlijk wist ik dat ook niet eens. En, en toen zei jij tegen mij, ja, ik werk als energetisch coach en healer. En toen moest ik al een beetje lachen. Dacht ik, we hebben gewoon vergelijkbare ontwikkelingen doorgemaakt. Ja. En dat blijven we waarschijnlijk ook doen, zonder dat we daar erg in hadden. Maar dat is meteen waarschijnlijk ook de reden waarom we het gevoel hebben dat we elkaar echt heel vaak zien en heel goed kennen.
Ja, we zitten lekker bij elkaar in elkaars veld.
Precies, ja. Want je vertelde dat je medium vakschool hebt gedaan.
Ja.
En dat je soul readings geeft. En coaching, waarbij je eigenlijk geheel werkt vanuit de afstemming met de ziel. Met ook het idee om mensen stukje bij beetje zelf op het punt te komen dat ze zelf die afstemmingen kunnen doen.
Ja.
Toch?
Ja, zeker.
Supermooi en superbelangrijk. En dat je aan een heel mooi project bezig bent. Namelijk het schrijven van een boek.
Ja, een heel spannend project ook vooral. Ja.
En heel bijzonder ook.
Heel bijzonder.
Ja.
Zeker. Ja.
Nou wilde ik iets vertellen over het boek, maar tegelijkertijd voel ik, misschien heb je wel het gevoel dat je dat veel beter zelf kan doen en mag doen.
Mag ook, zeker, ja.
Maar misschien, om toch een klein tipje van de sluier te lichten, want het is eigenlijk wel heel grappig hoe dit is ontstaan. Hoe wij hier samen rond de tafel zijn komen te zitten.
En hoe er ook vanochtend weer allemaal dingen ontstaan.
Ja.
Ik hou ervan. Ja.
Daar komen we misschien zo meteen ook nog op. We maken het wel spannend zelf.
Ja, ik wou het zeggen. Een hoop cliffhangers al.
Ja, precies. Ja. Want om jou als luisteraar eventjes mee te nemen in mijn wereld, een klein stukje van de afgelopen tijd. Ik voelde heel sterk het verlangen om meer toffe gasten uit te nodigen in mijn podcast. Om niet alleen de space te vullen, maar juist te gaan praten over bijzondere en belangrijke onderwerpen in het leven met intuïtieve vrouwen met name, dat voelde ik ook. Het mogen ook mannen zijn, maar ik voelde in eerste instantie zullen het heel veel vrouwen zijn. En ook voor vrouwen. En we gaan het hebben over thema's die belangrijk zijn in het leven. Dus echt de grote thema's. Leven, dood, geboorte. Echt dat soort hele zware, grote transformatieve thema's voelde ik heel erg. Maar ik wist niet van hoe ga ik dit een kader geven. Ik had echt geen idee. En wat ik wel voelde was, de dood is voor mij zo'n belangrijk onderwerp dat ik eigenlijk het liefst daar met iemand nu over zou willen praten. Dus ik was een beetje aan het brainstormen met een vriendin van mij, Ruby. Ik zeg van, Ruby, heb jij misschien een idee ook dit een beetje kan inkaderen, dat ik dit kan conceptualiseren? Want soms heb ik heel erg de behoefte om dat te doen. Inmiddels ben ik erachter, dat hoeft dus ook helemaal niet. En dat liet deze ontwikkeling zich ook heel mooi zien, want Ruby zei, wat heb je dan precies nodig? Ik zei, iets over de dood is misschien iets van een begrafenisondernemer die dingen op een hele andere, meer intuïtieve en inclusieve manier doet. Die mensen ook het stukje meegeeft wat er gebeurt. Zeg maar aan de energetische kant, aan de andere kant. Zoiets voelde ik. Dus ik was een beetje op zoek in de rouwbegeleiding, dat soort dingen. En Ruby zei, plant gewoon het zaadje in het universum. Komt vanzelf wel. Maar ondertussen ging zij dus de hele tijd rouwbegeleiders aan mij doorsturen en voelde ik, nee, dit is het niet, dit is het niet. En ik weet niet meer hoe het precies kwam, maar ineens had ik een appje van jou, volgens mij.
Een voice message door jouw podcast. Want ik had sinds een hele lange tijd eindelijk weer een podcast van jou geluisterd, waar ik helemaal op aanging. En dat wilde ik je even laten weten. En volgens mij had ik die podcast al 3 weken daarvoor geluisterd. En heb ik je echt pas weken later van, oh ja, ik wil je echt al 3 weken lang laten weten dat ik het zo'n heerlijke podcast vond. Nou ja, en zodoende heb ik volgens mij in inderdaad dat voiceberichtje het een en ander naar jou gebrabbeld. Of jij stuurde naar mij terug van ik ben benieuwd waar jij mee bezig bent. En zo was 1 en 1 is 2.
Ja, want jij vertelde dus dat je, ik mag ook wel zeggen, een pittig jaar had gehad waarin Zeker. Jouw vader is overleden.
Ja.
En, maar dat jou tegelijkertijd had geïnspireerd tot het schrijven van een boek over het thema overlijden, over het thema de dood.
Ja.
Met een hele bijzondere invalshoek erin, waar normaal gesproken heel veel van dat soort boeken gaan over rouwverwerking en hoe ga je om met het verlies van de ander in dit leven.
Ja.
Wilde jij een boek schrijven met, ja, maar hoe kan je contact maken met diegene aan de andere kant en zo een nieuwe relatie opbouwen met degene die de aarde heeft verlaten, met de energie van degene die de aarde heeft verlaten. Ja. En ik hoorde dat en ik dacht, oh, maar wacht, dit is het. Dit is mijn podcastgast. En het was zo grappig dat het mij ook heel erg liet zien van, weet je, als je uit je eigen beperkte mind komt en je gaat het gewoon overgeven aan de infinite possibilities die er bestaan in het universum, dan kunnen er dus dingen op je pad komen die je nooit had kunnen bedenken, die misschien nog wel veel beter zijn. En nou ja, zo voelt het dus ook echt voor mij. Dus ik ben super blij dat je er bent.
Ja, en het mooie is denk ik ook nog wel dat we hebben elkaar, denk ik, dat is al 2-3 maanden geleden of zo, dat het oppopte. Maar dat we het ook allebei wel heel erg hebben overgelaten aan gewoon timing van, hey, we voelen vanzelf wel wanneer we hem dan ook mogen opnemen.
Ja.
Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Voelde hij ook echt heel goed vanochtend.
Het is zo grappig. Ik ben wel heel benieuwd of we tijdens deze uitzending er nog achter gaan komen van wat dat nou was met die timing. Want dat weet ik dus nog steeds niet.
Nee.
Maar ik voelde inderdaad van, toen ik jou de eerste keer contactte, dit is niet het moment. Ik mag even wachten. En ineens voelde ik vorige week, dit is wel het moment. We gaan nu een afspraak inplannen of 2 weken geleden of zo. Ik weet niet eens, we hebben best wel snel gehandeld.
Ja.
En toen zei je meteen, ja, is goed.
Ja, voelt goed. Let's go. Ja.
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 Supermooi. Nou, dank je wel dat je hier zit.
Heel erg vereerd om jouw eerste gast te mogen zijn in jouw podcast. Ja.
Dat is het.
Ja.
De kick-off.
De kick-off
van mijn interview skills. Nee.
Laten we er dan ook maar wat moois van gaan maken.
Zo is dat, zo is dat. Is er iets wat ik misschien ben vergeten te vermelden, waarvan jij nu voelt van, oh, maar dit wil ik nog heel even toevoegen aan die supermooie intro?
Nee, ja, ik vond inderdaad je intro heel mooi. Ik had het zelf echt niet beter kunnen doen. En ik merkte ook echt, ik zit al de hele tijd te glimlachen van oor tot oor. Ik denk dat mijn wangen echt zeer doen, gewoon straks na deze opname.
Bij allebei trouwens.
Ja,
dat is echt heel grappig.
Echt te gloeien ook gewoon. Maar ik, ja, ook wat je net vertelde over precies ook waarom ik het boek aan het schrijven ben. Ik heb eigenlijk afgelopen maand heel weinig geschreven. Omdat een boek schrijven ook gewoon echt, nou ja, jij weet dat als geen ander. Om er gelijk even een teasertje tussendoor te gooien. Het is een heel proces. En het gebeurt gewoon soms dat ik een hele week heb dat ik superveel inspiratie heb. En de afgelopen weken gebeurde er eigenlijk gewoon even heel weinig. En tot de afgelopen dagen. Dus misschien ook wel inderdaad in aanloop weer nu naar de podcast en het erover hebben. Maar ik merkte net toen jij het over had dat ik ook echt helemaal kippenvel kreeg over mijn hele lijf. En nou ja, echt die vibratie van binnenuit waarmee ik dan voel van, oh ja, dit klopt zo ontzettend. Het boek, maar ook het gesprek vandaag met jou.
Wauw. I love it. Okay. Oh, als we het dan eventjes hebben over dat boek. Want kan jij mij vertellen hoe je hiertoe bent gekomen? Want ik bedoel, je ging echt zo'n hele pittige tijd in natuurlijk. Die volgens mij ook heel onverwacht kwam.
Ja, als klopt.
Ja, precies.
Ja.
En ergens ben je dan bezig met dat hele proces van rouw in jezelf. En denk jij, en nu ga ik een boek schrijven.
Ja.
Wat was jouw beweegreden? Hoe is dat zo ontstaan?
Ik moet zeggen, ik heb niet heel erg per se een moment gehad, nu ga ik een boek schrijven. Dat is heel geleidelijk gegaan. Dat is, mijn vader die werd in december 2020 ziek. Tenminste, hij was waarschijnlijk al ziek. Vanaf dat moment is het heel, heel snel gegaan. In 6 weken tijd gingen we eigenlijk van, er is niets aan de hand, naar dat hij overleed.
Hmm.
En dat is een hele omstuimige tijd geweest. Heel liefdevol, maar ook heel pijnlijk. Ook omdat toch wel een complexe man was ook. Maar hij heeft ook in die periode echt nog een opleving gehad. En toen heb ik nog een grapje gemaakt van, nou, pa, Mijn ouders roepen namelijk al jaren van, ga nou eens een boek schrijven. Omdat dat iets is wat ik al vanaf kindst af aan bezig ben met verhalen schrijven. En nou ja, dat hebben zij gewoon heel lang meegekregen. En ja, je gaat dan op een gegeven moment natuurlijk een heel ander pad in met een studie. En nou ja, goed, gewoon life gets in between en je maakt andere keuzes. Maar doordat hij die opleving kreeg, toen had ik ineens iets van, zei ik, ja, pa, als je nou dit toch voor elkaar krijgt om hier ook nog bovenuit te komen. Want hij heeft wel vaker dingen gehad dat wij dachten, oh, ja, dat kan gewoon je dood zijn. Dus heb ik echt tegen hem gezegd, nou ga ik een boek over je schrijven. Niet wetende dat ik inderdaad een boek over hem zou gaan schrijven. Alleen niet over hoe hij daadwerkelijk, zeg maar, de ziekte zou hebben overwonnen. Maar juist over onze relatie, zowel bij leven als nu, terwijl hij, ja, ergens anders is. Aan de andere kant noem ik dat dan vaak. En jij benoemde dat net ook al heel mooi. En het is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. En ik voelde hem zelf al. Maar wat voor mij iets is wat eigenlijk al jarenlang normaal is. Zo ben ik opgevoed, vooral door mijn moeder. Is om één keer in de zoveel tijd is naar een medium te gaan. Mijn moeder heeft me volgens mij op mijn 18e voor het eerst meegenomen. Toen ik een beetje in de knel zat rondom mijn studiekeuze. En ik vond het toen echt magisch, want die vrouw die wist allemaal dingen over mij waarvan ik dacht, ja, zo voel ik dat. En weet ik eigenlijk zelf ook wel, maar jij benoemt het nu, terwijl je me niet kent. En ik, nou ja, ik vond dat magisch. Dus dat is bij mij heel erg blijven hangen. Ook niet weten dat ik daar zelf ooit iets mee zou gaan doen. Zij wist dat toen wel ook al, maar goed, dat terzijde. En wat heel bijzonder is, is dat ik eigenlijk, ja, relatief kort, echt een week nadat mijn vader was overleden, had ik dus een sessie staan met een vrouw die op dit moment een soort van mijn vaste medium is en mij daarin helpt, ook met gidsing. Ook in mijn eigen stukken vooral, een stukje bevestiging krijgen van inderdaad op dat stuk van afstemmen, klopt wat je voelt, ook bij anderen, et cetera. En op dat moment was dat nog heel pril voor mij. Heel erg zoeken hoe dat allemaal precies werkt. En zij zei toen eigenlijk al vrij snel, en ik voelde hem ook al, ja, maar jij, zijn dood heeft zoveel betekenis voor jou en ook voor de andere leden in je gezin. Dit is een zielsafspraak die jullie gemaakt hebben voordat jullie naar aarde kwamen. En de bedoeling is dat jij hier ook echt over gaat schrijven. En wat nog eigenlijk bizarder is, is dat ze, ik denk al anderhalf jaar daarvoor, want het mooie is dat ik heb opnames van alles en heel veel heb ik teruggeluisterd. En anderhalf jaar daarvoor zei ze al, ja, maar jij hebt een hele grote purpose hier op aarde rondom de dood.
Ja.
En dat ik toen echt zat, dat is heel leuk, maar ik heb echt geen idee wat ik hiermee moet. En pas op het moment dat mijn vader overleed, realiseerde ik me, wow, ja, jeetje, oké. Ik heb nog geen idee wat dat dan nu betekent, wat dat inhoudt. Ik moet heel eerlijk zijn, ik heb eigenlijk nog steeds geen idee. Het zijn gewoon breadcrumbs die je volgt. Nou ja, wat jij ook aangeeft, hè? Je plant gewoon een zaadje in het universum zo van, hey, show me. En dat is soms ook best wel pittig. En zeker ook in de eerste maanden na zijn overlijden, want ik raakte echt ook wel in een soort, ja, bijna een soort gevecht met jezelf tussen ziel en je aardse bestaan, zeg maar. Dus tussen ziel en ego zou je het even kunnen noemen. Omdat mijn persoonlijkheid ook gewoon, mijn aardse zijn, had gewoon heel veel verdriet,
ja,
om heel veel dingen. Even los van dat hij er niet meer was en dat dat gewoon heel pijnlijk was en heel erg wennen. Dat er heel veel verwerkt moest worden, omdat in 6 weken tijd heb je daar helemaal geen tijd voor. Dus dat kwam allemaal later. Dat is ook zeker toen we een jaar verder waren, zeg maar afgelopen december, januari, nog heel veel teruggekomen. Dat ik voelde van wauw, ik kan eigenlijk nu pas bepaalde stukken verwerken. Dus je hebt aan de ene kant in het aardse gewoon echt die rouw die er ook echt mag zijn en moet zijn.
Ja.
Maar tegelijkertijd heb je een stuk ziel waarin je heel duidelijk voelt, ja, maar hij is niet weg.
Ja.
Hij is er nog. En ik heb dat op een gegeven moment dus wel ook aan mijn vader gevraagd. Van, joh, pa, als jij er straks niet meer bent, hoe ga je me dan laten weten dat je er toch nog bent? Aan de andere kant. Nou, dan zat hij me echt aan te kijken van, waar heb jij het over? Maar toen op de dag na zijn overlijden, toen was dus wel echt al heel snel dat ik hem heel sterk om me heen voelde. En ook terwijl ik zat te journalen, dat ik hoorde hem gewoon nog net niet schaterlachen. En dat is wel heel vaak hoe hij daarna ook nog teruggekomen is in readings die ik dan zelf heb ondergaan. Dat er altijd gezegd wordt, hij is zo aan het lachen. Terwijl dat helemaal niet super kenmerkend is voor mijn vader in zijn aardse bestaan. Maar wel dus blijkbaar al, wat er al in zijn ziel zat. En dat hij me toen meteen liet weten van... Ja, haha, je hebt ook gewoon gelijk. Ik ben helemaal niet weg. En dat vond ik zoiets bijzonders. Maar vooral ook... Ja, tegelijkertijd gaat er natuurlijk dan een vakje in je hoofd open. In je mind die zegt... Zo, jij bent goed kierenwiet aan het worden nu. Want dat gebeurt er ook. Dus het is wat dat betreft... Ja, het is een pittig jaar geweest in rouw, maar ook in een zoektocht van, wauw, wat komt er allemaal in mij los?
Mm.
Wat betekent dit voor mij in wie ik ben, wat ik doe, wat ik hier te doen heb? Dus het werd...
Want dat stukje van die blauwdruk van jou, die werd natuurlijk ook even geactiveerd. Van,
ja, zeker. Ja, want we zijn als zielen zo verbonden. En vanuit die boodschap dus inderdaad al van zijn dood heeft zo'n grote betekenis voor mijn ontwikkeling en mijn reis hier als ziel. Ja, dat zette zeker het een en ander aan. En nog. Ja. Ja.
En want we hadden het natuurlijk eigenlijk over de aanzet tot het boek. Maar jij noemde net iets wat ik heel erg mooi en heel belangrijk vind. En wat voor mij ook als heel belangrijk voelt. Namelijk dat je zegt van ja... Dan aan de ene kant heb je zeg maar dat contact en dan voel je van, oh ja, er is iets wat op een energetische laag nu aan het bewegen is, maar je mind gaat ertussen en die gaat zeggen van, hallo, ja, je bent echt helemaal gek als je denkt dat dit zo is.
Ja.
Doe even normaal, zeg maar. Hoe heb je daar voor jezelf dan nu, of heb je daar voor jezelf nu een modus in gevonden? En zo ja, hoe heb je daar een modus in gevonden? Wat betekent dat op dit moment voor jou?
Ja, soms wel en soms niet. Om dan inderdaad even terug te komen van... Hey, hoe is het dan gebeurd dat je wel een boek bent gaan schrijven? Want ik ben pas dit jaar, begin januari, echt begonnen. Terwijl het al maanden daarvoor... dat ik gewoon steeds ook de boodschap kreeg van... het is de bedoeling dat jij een boek schrijft. En dat ik hem ook de hele tijd voelde hangen. Maar dat ik nog niet zo ver was. Omdat ik in die tweestrijd zat. En dat is gewoon een heel... proces geweest. Ik ben afgelopen oktober ook eerst wel begonnen, maar merkte ik dat ik ook heel erg vanuit mind ging schrijven.
Hmm.
En op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt om, tenminste de keuze.
Het moest zo zijn.
Ja, precies. Ik kreeg een psychic school op mijn bord geschoven, waar toevallig één plekje was vrijgekomen. En dat ik ook echt met zo'n diepe zucht, want mijn hoofd vond daar van alles van, zo zat van, oké, doe maar. Let's see. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik daarachter kwam dat ik eigenlijk al zoveel verder was. Ook in mijn eigen... Ja, ik vind mediumschap een beetje vervelend woord. Maar laten we het maar even zo noemen. De dingen die ik doorkreeg. De dingen die ik zag. Dat die gewoon zo klopten. Of dat nou voor een ander was of voor mezelf. En voor een ander is het vaak net even iets makkelijker. Dat je een aanwezigheid voelt. En dat iemand je ook de feedback kan geven van... Ja, dat klopt. Want dat moet je anders voor jezelf doen. Dus voor mij is het ook nog steeds, als het gaat om afstemmen op mijn vader, zit daar nog steeds dat laagje tussen. Wat me heel erg helpt om wel erop te vertrouwen, is de natuur ingaan. En heel duidelijk voelen ook wanneer mijn hart open is. Als ik voel van, oh, mijn hart is nu op de een of andere manier een beetje gesloten. Ja, dan is het niet zuiver. Dan gaat mijn mind er te snel tussen. Dus ook het proces van het schrijven van het boek was iedere keer eerst echt zorgen van, oh, nu is echt mijn hart open of ik krijg nu echt iets ingegeven. En dat zijn ook bits en pieces. Want toen ik begon met schrijven, wat ik je nu kan vertellen waar het boek ongeveer over gaat, kon ik je begin januari echt niet vertellen. Ik wist alleen, ik ga een boek schrijven. En de werktitel is even mijn vader en ik. En bit by bit krijg ik elke keer een stukje erbij. En ik heb nu pas het gevoel van, volgens mij heb ik nu alle stukjes waarmee ik het dus mag samenvoegen. Mm. Dus een deel waarin het gaat over mijn vader en ik en zijn reis, mijn reis in het aardse. En nu de combinatie waarin ik nog hier ben en hij al aan de andere kant. Maar ook de verhalen van andere vrouwen die al een vader hebben aan de andere kant. Maar ook dus inderdaad vooral dat stuk anderen helpen. En laten zien van, en op deze manier kun je zelf ook dat contact met iemand aan de andere kant herstellen of vinden, opnieuw vinden. Het ligt er maar een beetje aan wat het natuurlijk voor iemand is en betekent. Maar het is nog steeds soms wel lastig hoor, om die modus te vinden. Zeker de afgelopen weken, want dat is dus ook dat proces van het schrijven. Als ik niet dat open contact heb voor mezelf, dan kan ik ook niet schrijven, dan komt er niks.
Mm-mm. Ja.
Ja, dat is heel bijzonder.
En, want je hebt het over dat open contact met... Ja, mensen kunnen natuurlijk via de podcast-app... waar via ze luisteren niet zien wat voor handgebaren jij erbij maakt. Dus ik zal het maar even ondertitelen. Dus je hebt, zeg maar, je hebt het over het lijntje met de, zeg maar, iets wat buiten jezelf ligt... waarbij je dus ook de handbeweging maakt een beetje naar boven.
Ja.
En zeg van die andere kant, als het open staat, als mijn hart open is... als ik dat contact kan hebben... Weet je dan op dat moment ook waar je contact mee hebt? Dus zeg maar, wat is de source die jou de informatie geeft die jij gebruikt in je boek? Want je maakt heel duidelijk van, het komt niet uit mezelf op de een of andere manier.
Nee.
Het is in contact met iets anders, iets groters dan mezelf. Maar is dat je vader of is dat heel wat anders?
Ja, het is dus heel bijzonder, want dat wisselt.
Hmm.
En ik maak inderdaad die beweging zo van een beetje opzij, inderdaad een beetje omhoog als het gaat over die andere kant. Het voelt voor mij ook altijd heel erg alsof daar, ja, die wereld waar wij, die wij zien elke dag en waar wij in leven, dat daar dus nog in een andere dimensie nog een andere wereld doorheen beweegt. Dus dat er eigenlijk een soort hele dunne sluier tussen zit. En voor de een is die wel zichtbaar en voor de ander minder. Mm-hmm. Voor mij is die niet zo zichtbaar. Wel in mijn mind's eye, maar niet per se dat ik nu iemand naast jou zie staan of zo.
Ja.
En als het gaat om het schrijven van het boek, is er een deel spirit guides die me op grotere stukken dingen ingeven en begeleiden in, je mag dit erin brengen, dit is de bedoeling. En een deel echt vanuit mijn vader. En zowel doet hij dat via mij als in de readings die ik gedaan heb. Ik weet nog wel, de eerste reading die ik dus had, een week na zijn dood, heeft hij gewoon zijn hele overlijden in die reading uitgelegd. Hoe dat voor hem was. Dat, en op dat moment, ja, toen zat ik nog zo in, wat is er überhaupt gebeurd? En in een hele andere staat van zijn, dat ik zoiets had van, nou, geinig dat je me dit vertelt. Maar pas toen ik in januari alles terug ging luisteren, toen had ik echt zoiets van, jeetje. We waren dat boek al aan het schrijven. Je hebt het me al verteld. Je hebt gewoon jouw reis van overlijden, heb je me laten zien. Door middel van die reading. Ja.
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 En hoe was dat toen voor jou om dat dan te horen?
Ja, heel onwerkelijk de eerste keer. Omdat ik gewoon zoiets had van, ja, hoe dan, zeg maar. Ook omdat je dan in het aardse natuurlijk meemaakt hoe iemand... Mijn vader heeft nog 24 uur geslapen. We hebben hem in slaap gebracht, want hij had gekozen voor euthanasie. Hij heeft uiteindelijk geen euthanasie gehad en is in zijn slaap overleden zelf. Dus zijn ziel is wel ook echt gehaald en is zelf gegaan. Maar ja, je ziet dan in het aardse wel ook het proces van het lichaam.
Mm-hmm.
Ondanks dat de ziel daar dan al uit is, maak je dat ook heel erg mee. Dus het is vooral ook dan proberen die herinnering los te laten en te vertrouwen op wat de ziel vertelt, hoe het echt is geweest. Maar de tweede keer dat ik het hoorde, vond ik heel bijzonder, omdat hij heel duidelijk vertelde dat het eigenlijk heel makkelijk voor hem was.
Mm.
Omdat hij zo duidelijk wist dat het de bedoeling was, als ziel zijnde. In het aardse helemaal niet hoor, hij vond het heel moeilijk om weg te gaan. En dat hij ook heel snel al daarna vertelde dat hij op een van de oude kermis belandde en dat hij uitlegde van, ja, je komt eigenlijk op, als je overlijdt, in eerste instantie op plekken of een plek die heel dierbaar is of waar je veel plezier hebt gehad. En mijn vader was echt gek op kermissen, pretparken. En dus dat was voor mij dat ik dacht, nee, natuurlijk. Ja, waarom niet? Dat is de eerste plek waar je naartoe gaat. En nou ja, goed. En leuk ook dat het dan natuurlijk in zo'n beetje oudere versie is, hoe zij dat dan destijds beschreef. En hoe dan ook die reis verder gaat. En ook het stuk waarin hij als ziel heel erg uitlegde. En zo voelt het ook heel erg. En mijn moeder heeft gelukkig ook dat intuïtieve.
Mm-hmm.
Waarin zij dat vaak bevestigt, dat dat voor haar ook zo voelt. Hij heeft als ziel, het ligt er een beetje aan. Vaak als je ziel al heel erg ontwikkeld is en je overlijdt. En dit is mijn waarheid, hè? Dat is niet de waarheid. Laat dat wel even duidelijk zijn. Sowieso alles waar we het vandaag over hebben is een waarheid. Moet iedereen zelf, take what you need, leave what you don't, zeg maar dan maar.
Precies.
Maar als je als ziel al veel levens hebt geleid, dus eigenlijk een bepaalde hogere dimensie al bereikt hebt, wat je veel merkt momenteel, dat er veel lightworkers zijn hier op aarde, dan is het vaak zoals die overlijden, dat die heel snel al een shift maken naar hogere dimensies. Dus niet zo blijven hangen in de buurt van het aardse. Tenzij ze een bepaalde taak kiezen om een gids te zijn.
Ja.
En mijn vaders ziel, en dit is op verschillende manieren al een aantal keer voor mij bevestigd, heeft er echt voor gekozen om als gids hier te zijn. En daar zitten ook heel veel lessen voor hem. Want dat is ook het mooie. Wij zien heel erg de dood als iets eindigs vaak. Vooral onze westerse maatschappij ziet dat zo. In andere culturen wordt daar ook wel weer anders naar gekeken. Terwijl eigenlijk is het niets anders dan hetzelfde als een geboorteproces, waarin je gewoon van één versie naar een volgende versie gaat. En gewoon een andere laag van bewustzijn wordt.
Mm-mm.
Waarin je ook nog steeds kunt leren en ontwikkelen. Maar dat kan dus ook aan die andere kant.
Ja.
En hij heeft er dus blijkbaar als hij heel erg voor gekozen om wat meer in de buurt te blijven. Ik merk wel een heel groot verschil in de eerste maanden toen hij overleden was ten opzichte van nu. Dat hij al vaker wat meer op afstand is, op een andere manier aanwezig. Alsof hij destijds nog echt wel wat dingen had af te maken en duidelijk te maken. En dat hij nu zelf ook alweer een stukje verder is.
Ja.
Hoewel, ja, we hebben het dan over een jaar verschil, maar wij kennen hier tijd en ruimte en aan de andere kant natuurlijk helemaal niet.
Precies.
Dus, ja, voor hetzelfde geld was hij er al lang mee klaar, maar voelt het voor mij alsof dat heel lang heeft geduurd. Maar dat contact verschilt ook wel. Met de tijd wordt het anders.
Ja. En is hij dan specifiek ook jouw gids of gids die andere mensen hier?
Nou, hoe het voor mij heel duidelijk voelt, is dat hij zeker ook mijn moeder en mijn broertje gidst. Maar ook mijn oudere broer. Ik heb ook nog een oudere halfbroer. En of hij daarnaast ook nog andere gidst, ja, dat zal best. Hij is wat dat betreft ook wel in de mediumschool, is hij veel voorbijgekomen. Natuurlijk op het moment dat anderen voor mij gingen afstemmen, zeg maar. Vond ik wel heel mooi dat hij eigenlijk daarin ook anderen heel erg hielp. Omdat het zo'n duidelijke, intense aanwezigheid is wat dat betreft in het veld, dat hij niet te missen is. En dat iemand echt, ook al was het dan voor diegene de eerste keer om een entiteit om zich heen te voelen, echt zoiets had van zo, nou,
wow.
Hier kan ik niet omheen. Dit is echt wel duidelijk. Dus daarin, ja, speelt hij misschien ook wel voor anderen nog een rol.
Ja.
Ja.
Wauw. En wat, als je kijkt op een hele persoonlijke aardse laag, Wat heeft dat voor jou betekend in jouw hele proces van rouw en omgaan hiermee?
Ja, nou ja, ik had best wel een complexe relatie met mijn vader. Was ook echt wel een complexe man. Die ook al voordat hij ons gezin had, twee andere huwelijken erop had zitten. Dus het heeft best wel even geduurd voor mij om ook oké te zijn, want ik kende hem ook op een hele andere manier. Gelukkig in de laatste 2 jaren van zijn leven werd hij ook zachter en werd onze relatie al anders. Dus in het kader van je ziel weet wanneer je gaat en je gaat altijd op het juiste moment. Ja, hoe cru dat misschien in andere gevallen soms ook is. Vond ik het in het begin ook best wel lastig om te voelen hoe liefdevol en echt alleen maar liefdevol hij aanwezig was voor mij. Terwijl ik het in het aardse zo nodig had gehad, zeker toen ik jonger was. En toen was hij er niet altijd.
Ja. Ja.
Of in ieder geval niet op de manier dat ik hem nodig had. Dus dat was zeker in het begin wel heel lastig. Maar juist ook die boodschap van, ja, dit was wel het moment dat hij, hoe moeilijk ook, hè, want het wordt nooit makkelijk. Dus er blijft altijd een stukje wat gewoon heel erg zeer doet, dat je iemand in het aardse moet missen. Dat aardse gemis gaat niet per se weg. Maar wel dat bijzondere stukje van, ja, er is wel ook echt een reden dat hij nu gegaan is. En de lessen die daar voor de dierbaren om hem heen bij komen kijken, dat biedt wel heel veel troost ook. En maakte ook wel, ik denk ook wel dat mijn rouwproces, er zit iets heel moois in een rouwproces. Het is heel dubbel, want aan de ene kant kan het je hart echt afsluiten. Dus dat je echt je afsluit voor de hele wereld en gewoon, ja, dat het je hart breekt, letterlijk. Ik heb ook echt afgelopen zomer, dus vorig jaar zomer, echt pijn in mijn hart gehad.
Mm-hmm.
Dus dat, nou ja, goed, er is zoiets als een broken heart syndrome. En ik herkende hem van toen mijn vorige relatie uitging, heb ik dat ook een tijdje gehad. Deze was 10 keer zo intens en duurde ook langer. Maar wat het ook doet, is dat het je hart openbreekt. Dus het breekt je hart aan de ene kant, maar het breekt je ook open. In de zin dat je je juist op andere lagen veel meer open kan stellen. En veel dingen, en dat zal misschien niet voor iedereen zijn hoor, dat ligt er ook aan natuurlijk hoe je door het proces heen gaat. Maar voor mij heeft het zeker betekend dat het me ook echt openbrak. En me de mogelijkheid gaf om op bepaalde manieren me veel meer open te stellen. Of dat nou was voor mijn eigen gevoelens, de gevoelens van anderen. Me nog sensitiever maakte, maar dus ook sensitiever naar de andere kant.
Ja, ja. Ja. Maar het heeft waarschijnlijk daarin dan wel geholpen dat jij... dat jij begeleiding had in het feit dat er een andere kant is waar je contact mee kan hebben.
En dat
je het
ook
bestaan
al heel,
daarvan wist.
Ja, en dat het ook heel normaal voelt ergens op een bepaalde laag.
Ja, ja, want als ik dan kijk naar mijn eigen proces daarin, is ik heb op twee intense manieren zeg maar kennis gemaakt met de dood van mijn beide ouders. En in de eerste instantie echt op twee ook totaal verschillende manieren. Omdat ik zelf ook op een heel ander punt in mijn ontwikkeling zat. Maar de eerste keer dat het gebeurde, was toen mijn moeder overleed. Toen ik 14 was. En toen had ik totaal geen weet van een andere kant. Dat dat bestond. Dat er zoiets was als contact daarmee. Met gene zijde, zeg maar. En ik voelde eigenlijk alleen maar dat gebroken hart, dat gemis. En dus ook
daarmee... en waarschijnlijk ook een heel stuk, dit is oneerlijk en klopt niet. En dan viel dat mee.
Ja, dat viel wel mee. Er kwam bij mij heel veel angst bij kijken. Angst voor de dood. Angst, weet je, als dat zo onverwacht, want mijn moeder overleed aan een hartstilstand in 7 seconden of zo. Dat zagen we totaal niet aankomen. En het feit dat dus iemand die je zo dierbaar is, zo in één keer uit je leven gegrepen kan worden.
Ja.
Dat vond ik heel beangstigend als 14-jarige. Dat ik dacht, ja, maar dat kan dus iedereen gebeuren. Inclusief mezelf. En ik had ergens zelf, resoneerde ik heel erg met die doodsangst. Waarom precies, I don't know. Doet er misschien ook niet zo toe. Maar als 14-jarige maakte dat heel veel impact op me. Buiten het feit dus dat ik mijn moeder heel erg miste. Want zij was echt mijn alles. Kwam er ook dus nog bij dat ik enorm werd geraakt in dat stukje. Dat ik heel erg bang werd dat het mijn eigen tijd ook zou worden of zo. En waar ik dus later achter ben gekomen. Maar dat wist ik destijds niet. Is ik heb jarenlang mijn hart zo willen beschermen dat ik me gewoon helemaal afsloot van alles. En dat ik denk stiekem dat dat al gebeurd was voordat mijn moeder overleed. Omdat ik eigenlijk een heel erg intuïtief, empathisch persoon ben. Maar daar kon ik me niet mee staande houden in mijn jeugd. Dus ik had echt al heel vroeg besloten van ja, dat moet ik gewoon niet voelen, dat stuk. En toen mijn moeder doodging, was dat een soort extra boodschap aan mezelf. Van zie je nou wel, weg met dat gevoel. Ja. Want het is allemaal kut, zeg maar.
Ja.
Maar ik had dus de hele tijd het gevoel dat er iemand tegen mij wilde praten. En dat er iets aanwezig was in mijn kamer. En wat ik dus dacht als 14-jarige was, zie je nou wel, het is de dood die mij komt halen.
Oh.
En ik had zo'n gek ding met de wekker. Ik had zo'n digitale wekker die destijds nog had met 4 van die letters die dan rood verschijnen, zeg maar. En ik had heel erg angst om te gaan slapen. Want ik was dus bang van, ja, maar als ik mijn ogen dicht doe, dan komen ze me halen. Weet
je? Precies, dan word ik misschien niet meer wakker.
Precies. Yeah. Dus ik moet gewoon ten alle tijden moet ik op mijn hoede zijn. Maar als ik de letters 2222 of de cijfers zie op mijn wekker, dan kan ik met een gerust hart gaan slapen. Nou, doe je dan als 14-jarige? Echt nu denk ik van helemaal crazy. Maar goed, ik ging dus gewoon elke avond als ik om 9 uur naar bed moest van mijn vader. Daar woonde ik dan daarna. Ging ik gewoon wachten tot ik 22:22 zag. En pas daarna kon ik gaan slapen.
Jeetje.
Nou, fast forward heel veel jaren later. Waarin ik weer in contact kwam met spiritualiteit. Met het feit dat we op veel meer manieren bestaan dan alleen maar dit aardse leven. Dat er contact kan zijn met andere entiteiten en energieën. En dat er zoiets bestaat als engelengetallen.
Mm-hmm. Ja.
Nou ja. Ik kwam er dus achter wat de getallen 22:22 betekenen. Namelijk, vertrouw maar, het komt goed.
Ja.
De boodschap die mijn moeder mij wilde geven.
Ja.
Die ik dus gewoon 20 jaar lang gewoon niet heb gezien. Want ik begreep het niet. En ik kon het ook niet begrijpen.
Nee.
Which is fine. Ik bedoel, alles had zo zijn reden, denk ik. En zijn processen zijn
Maar toen iedereen zijn pad en zijn proces daarin.
Ja. Maar toen ik dat dus zag, 20 jaar later... Ja, de bevrijding die me het op dat moment gaf. En dat al die puzzelstukjes in één keer op zijn plek vielen. En dat ik in één keer dacht van jeetje, dit is dus echt hoe het werkt. Want ik bedoel, niemand had mij...
En ze was dus al de hele tijd bij je.
De hele tijd, ja. En vanaf het moment ook dat ik dat dat ik dat wist van die engelengetallen, toen heb ik er ook continu bij me gehad. Was ze echt overal. Ik weet als ik workshops aan
het
geven.
Ja, ze was al de hele tijd bij, alleen jij voelde het nog niet. Ja, precies. Ja.
Ik weet het, als ik workshops gaf, dat ze gewoon van alles aan het influisteren was en space aan het houden was voor mijn deelnemers. En dat is op een gegeven moment, dat is een tijdje, is dat heel actief geweest. En op een gegeven moment weet ik dat ik gewoon zelf heel bewust heb gevoeld van ja, en nu kan ik dit overnemen, dit stokje, kan ik het zelf en kan ik die energie die zij belichaamt, kan ik belichamen in mezelf. Ja. En nu is ze wat meer op de achtergrond. Maar jemig, dat wat jij zegt van dat stukje je hart ook openen, ja, daar kan dus ook gewoon 20 jaar tussen zitten.
Ja, zeker. Ja, maar ja,
in
dan
aardse
kom je,
jaren.
Exact, want dan kom je weer in het stukje, er is geen tijd en ruimte. En je hebt als ziel een bepaald pad gekozen. En in jouw geval betekent dat dus ook blijkbaar een pad waarbij beide ouders in je aardse bestaan al vrij snel. Want wanneer is jouw vader overleden?
Ik geloof nu zo'n 3 jaar geleden.
Ja.
Het is heel suf, maar ik heb dus niks met jaartallen. Dus ik vergeet dat ook meteen. Denk ik, ja, tijd, het zal wel. Ja. Maar als ik dan schat, zal het zo'n beetje 3 jaar geleden zijn.
Ja.
Ja, en dat, ja, toen zat ik al helemaal, was ik helemaal ingevoerd in dat hele spirituele stuk. En hij heeft daar echt mij, nou, dat heeft hij, ik weet niet of hij dat heeft gedaan, heel bewust. Maar ik heb echt met zijn overlijden een hele spirituele ervaring gehad, waarbij ik echt kon voelen van, oh ja, dit is hoe je ook dus die andere kant kan voelen en hoe dat kan voelen.
Ja.
Wat, weet je, bij mijn moeder begreep ik wel, zeg maar, de aanwezigheid aan de andere zijde, dat je die kon voelen, begreep ik wel. Maar die poort van die transformatie, dus waar je die stap kon zetten, daar had ik natuurlijk helemaal geen ervaring mee. En bij mijn vader voelde ik dat zo sterk, het feit dat zijn ziel, zijn lichaam verliet en dat oké was. Dat dat gewoon helemaal oké was. En dat daar alleen maar vrede en rust omheen was. Dat was echt zo'n verschil met die doodsangst die ik had als 14-jarige. Echt, dus ik heb ook gewoon dat hele stuk weer mogen helen dankzij eigenlijk die twee,
die tweede ervaring.
Ja.
Ja, bizar eigenlijk, hè? Maar mooi hoe je dat ook zegt. Dat je door het overlijden van je vader er ook, dat je een andere ervaring daarmee hebt.
Ja.
En zo heeft, en dat is wel bijzonder. En zeker natuurlijk ook als je nog in die fase zit van echt wel jong zijn. Zoals, jij was 14. Een van de vrouwen die ik geïnterviewd heb voor het boek, die was 17. Die heeft ook pas 2 jaar geleden eigenlijk, doordat wij ook, zeg maar, dat zij en ik met elkaar in contact kwamen, is zij het contact. En toen was mijn vader nog helemaal niet overleden natuurlijk. Maar hadden wij het daar wel vaak over. Haar vader is eigenlijk ook de eerste geweest die ik heel bewust om me heen voelde. En dat ik echt zoiets had van, oh wauw, want ik kende haar ook nog helemaal niet zo goed. Maar pas 2 jaar geleden, en inmiddels is zij 34... is zij dus weer contact met hem gaan maken. Want op haar 17e was het voor haar ook gewoon, oké, ja, mijn vader is er nu niet meer. Ergens wel een gevoel van, het is oké, omdat het voor hem beter was. Maar ook tegelijkertijd wel, ja, ik moet gewoon door met mijn leven. En die heeft zich gewoon niet gaan studeren. En die is echt gewoon, die heeft dat helemaal afgesloten, zeg maar. Die heeft zich ervan afgesloten. Het is niet afgesloten natuurlijk. Ze heeft zich ervan afgesloten.
Ja.
Van dat voelen ook. En pas veel later is dat teruggekomen. Ja, dat verschilt ook heel erg per persoon. En ook de manier waarop natuurlijk iemand overlijdt, speelt daar ook een rol in. Want wat jij ook vertelt van het overlijden van je moeder, dat zo heel snel ging. Ja, dat is ook een, het ligt er vaak ook wel aan, als het gaat om weer dat hart openstellen en openbreken, hoeveel trauma er ook op iets zit. En voor mij was het overlijden van mijn vader niet zozeer een traumatische ervaring. Natuurlijk, het kan altijd wel iets oproepen.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk heel anders dan ook wanneer bijvoorbeeld iemand vermoord wordt. Dan zit er vaak ook veel meer trauma rondom het overlijden. Ook voor de ziel zelf.
Ja, dat zal.
Ja, dus daar zitten ook grote verschillen in.
Heb jij daar dan ervaring mee?
Nee, gelukkig niet. Nee. Nee. Nee, let op. Nee. Nee, ik hoop ook niet dat ik daar ooit zelf ervaring mee zou hebben.
Nee, maar dan misschien heb je voor je boek wel iemand geïnterviewd die ervaring gehad. Of heb je een keer een afstemming mogen doen bij iemand?
Nee, nog niet. Nee. Wellicht dat hij nu komt.
Ja, dat zal wel. Dat zal wel, ja.
Zo gaat dat meestal. Ja. Ja, maar er zit dus inderdaad wat dat betreft, ja, in dat contact maken met die andere kant en je hart daarvoor openstellen, want dat is toch wel het belangrijkste stuk daarin. We spelen er zoveel factoren mee. En is daar waarschijnlijk ook de belangrijkste factor in wat jouw eigen blauwdruk van je ziel is hier op aarde. En wat daar de bedoeling mee is.
Ja, ja, ja. Want je hebt dus, je hebt voor je boek heb je verschillende vrouwen geïnterviewd over die ervaring met het overlijden van de vader. Dus zij is specifiek. Wat is de reden dat je specifiek voor het stukje vader hebt gekozen? En wat laten die verhalen eigenlijk? Want het zijn natuurlijk ook verhalen op zekere hoogte. Gewoon simpelweg verhalen.
Ja,
hele mooie
zeker.
Verhalen.
Ja.
Wat laten die verhalen jou dan ook zien en de lezer dan ook zien? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, nou, het is eigenlijk wel heel bijzonder gegaan in het kader van wat ik al zei. Dat ik gewoon bits en bits zo krijg van die breadcrumbs van dit mag er in het boek. En dat het dan weer helemaal stilvalt. En dat er dan weer iets nieuws komt van, oh, je mag die kant op bewegen. Ging dat met dit eigenlijk net zo? Dat ik op een bepaald moment voelde van, ja, het mag gaan over het verhaal van mij en mijn vader. Omdat dat het heel persoonlijk en heel rauw maakt. En een bepaalde rode draad geeft in alles wat ik erbij haal. Want ik belicht ook bepaalde dingen vanuit wetenschap. Omdat ik dat zelf ook gewoon heel prettig vind. En omdat er gewoon heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Dus hey, laten we dat vooral ook met elkaar delen. Maar er was een bepaald moment dat ik heel sterk voelde, ja, maar er zullen mensen zijn die zich niet herkennen in mijn verhaal, maar wel in het verhaal van een ander. En op de een of andere manier realiseerde ik me ineens van de een op de andere dag dat ik in de 2 jaar voordat ik het boek begon te schrijven, en dus ook voordat mijn vader was overleden, een aantal vrouwen om mij heen had verzameld die allemaal waarvan hun vader was overleden al. En dat ik ook zoiets had van, ja, wauw, dit is ook wel weer heel bijzonder als we het dan hebben over synchroniteit. Dus dat ook dat stukje van, moet het dan gaan over gewoon een overleden ouder, was voor mij eigenlijk totaal niet aan de orde. Het was gewoon heel duidelijk dat het mag gaan
dat
over,
dat was, die
ja,
mannen.
Ja. En dat dat toevallig allemaal vrouwen zijn. En grappig genoeg, ik zat in de auto hier naartoe en ik wil rondom het boek veel meer doen. Dus waarschijnlijk ook een podcast maken waarin de verhalen uitgebreider aan bod kunnen komen. Waarin dan wellicht wel mannen ook naar voren zullen komen. Want die heb ik ook voldoende om me heen. Dat is ook bijzonder. Maar voor nu was het dus vooral het stukje vanuit de vrouw met de vader. Ook waarschijnlijk omdat dat een eenlijnige relatie laat zien. In de zin van een vader-dochterrelatie is echt wel anders dan een vader-zoon relatie. Dus ook om daarin voor mezelf een beetje te onderzoeken van, hey, wat gebeurt daar? En wat laten dan inderdaad die verhalen zien? Maar alle verhalen zijn heel anders. Van een vader die eigenlijk alcoholist was. Dat geeft een complexe laag aan het overlijden. Tot een vader die plotsklaps overleed gewoon doordat hij viel. Maar ook een vader die door een ski-ongeluk in een coma is beland, nog een aantal jaren geleefd heeft, maar niet meer kon praten. Dat is ook heel bijzonder om dan te horen hoe het contact ook in die eindfase richting het overlijden is. En voor de ene vrouw daarin meteen contact met haar vader, omdat dat voor haar heel natuurlijk voelde, en voor de ander juist niet. En voor de een dat het inmiddels wel zo is. Maar ook voor een aantal waarbij dat nu ook nog niet, voor wie dat nu ook nog spannend is, laten we het daarop houden. Het is niet zo dat het er niet is, maar dat het nog wel spannend is. Omdat ik met het boek vooral ook ik wil een deurtje openzetten. Maar wel op een manier die heel toegankelijk is. Dus dat het niet voelt van, oh, als ik dit nu niet zo voel, dan doe ik iets verkeerd of is er iets mis met mij.
Ja, ja.
Of juist de andere kant op, ik voel van alles en dan is er iets mis met me, want die kennen we ook goed genoeg.
Zeker.
Maar juist die zachtheid, die troost en daarmee gewoon een aanzetje en wat begeleiding. Hoe je er ook naar kunt kijken en je ook kunt herkennen. Al dan niet in mijn verhaal, maar dan wel in de verhalen van anderen.
Ja, ja. Want je zegt dus al, het kan enorme troost bieden door er op deze manier naar te kijken.
Ja.
Dus door ook zeg maar, de verbondenheid te zien, ook buiten het aardse leven om, zeg maar. dat herken ik heel erg op een persoonlijke laag. Hoe, wat een enorme rijkdom het eigenlijk dan geeft op het moment dat je het zo kan zien. En wat een rust het je kan brengen. En dat kan ik natuurlijk ook heel goed zien omdat ik die twee enorme verschillen ken in mijn beleving met mijn eigen ouders. Als jij een advies zou mogen geven aan vrouwen, mogen ook mannen zijn, die nu luisteren.
Zeker.
Die misschien zelf te maken hebben gehad met een overlijden van dichtbij. Misschien zelfs ouders, misschien zelfs vaders, maar misschien ook ietsje verder weg. Of een relatie, het kan natuurlijk van alles zijn feitelijk. Stel nou, die mensen die hebben nog nooit eerder nagedacht over dit onderwerp waar wij het nu over hebben. Die voelen wel van ja, dit interesseert mij. Anders had je niet al zo lang deze podcast te luisteren.
Ja. Dan had je het niet tot nu toe volgehouden.
Nee. Maar het is wel iets waarvan ze voelen, ja, ik heb er eigenlijk nog niet echt ervaring mee. En hoe kan ik dat nou handen en voeten geven? Wat voor advies zou jij deze personen geven?
Ja. Ik ben heel benieuwd ook naar jouw advies, dus ik ga het zo dadelijk even terug. Ja. Maar ik zal hem eerst even zelf invoelen. Nou, wat ik heel mooi vond, wat jij net aangaf zelf, wat het voor jou heeft gedaan op het moment dat je wel dat contact kon voelen en je openstelde dat er meer is. Laat het maar even gewoon simpelweg zo noemen. Hè? Dan kan iedereen er voor zichzelf invulling aan geven wat dat dan betekent. Is dat jij het noemde dat het bevrijding was. En ik denk dat het voor een ieder die misschien nu zoiets heeft van, oh ja, wauw, dit is best wel nieuw voor me. Of misschien juist wel ook iets waar je wel als bij stil hebt gestaan, maar nog niet echt naar gehandeld hebt. Maar wat heb je daar dan in nodig? Waar sta je nu zelf? Hoe voelt het voor je op dit moment nu we het erover hebben? Wat heeft deze podcast, dit verhaal wat wij gedeeld hebben, met je gedaan? Wat maakt het los in je? Welke reactie? Dat is eigenlijk het eerste wat je nu bij jezelf kan checken. En als dat juist een gevoel is van, wauw, dit bevestigt zoveel van wat ik al voel, dan sta je al open. Dus dan is het alleen maar de vraag van, oké, om welke dierbare gaat het voor je? En wat zou voor jou een fijne en ook veilige manier zijn om met diegene contact te maken? En dat zijn eigenlijk sowieso de eerste vragen. Maakt niet uit of je er al jaren mee bezig bent of nog helemaal niet. Om wie gaat het en wat zou voor jou een fijne en veilige manier zijn om contact te maken? Wat heb je daarin nodig?
Ja.
En dat kan zijn vragen om een teken. Dat zou iets heel moois kunnen zijn. Van, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Misschien zit er nog heel veel argwaan op. Zo van, ja, dit kan niet. Dan kan zo'n teken super fijn zijn om te vragen. En wees daar dan ook gewoon specifiek in wat er bij die persoon hoort. Dan komt het vanzelf. Laat dan wel los wanneer het komt. Want
ik wilde net zeggen, want zeker als je argwanend bent, dan kan het dus wel even duren.
Precies, want je ziet alleen wat je gelooft. Ja. En niet per se wat je wil. Alleen wat je gelooft. En daar zit wel een groot verschil. Maar zeker als er, en dat is ook het opzoeken van iemand die je daarbij kan helpen. Dat heeft het voor mij in ieder geval heeft veel bevestiging gegeven. Ook na het overlijden van mijn vader. Ook al stond ik al heel erg open en voelde ik zelf dingen. Dan komt vaak de mind ertussen. Dus ook al zegt het hart en je ziel zeggen bepaalde dingen. En weet je dat dat jouw waarheid is. En voelt dat goed. Kan het door de mind gewoon heel snel aan de kant geschoven worden. Van ja, doe normaal. Mm-hmm. En denk je nou echt dat dat waar is? Mm-hmm. Je bent een beetje gek aan het worden. Maar juist door dan, of dat nou een medium is, of je gaat een keer laat tarotkaarten leggen. Zoek iets wat daarin ook veilig voelt voor jezelf. En ook, de een vindt het heel fijn dat het wat spiritueler mag zijn. De ander houdt ervan dat het wat meer gegrond mag zijn. Maar zoek daarin dan ook iemand op waarbij je die bevestiging kan krijgen.
Ja.
Want zeker ook als het iemand is die je niet kent. Ik vind dat zelf ook nog steeds zo bijzonder in afstemmingen. Ik weet ook nog zo goed, en dat is niet zo heel lang geleden, dat ik echt heel duidelijk voor iemand in een afstemming, en dit was voor een man trouwens, dat was extra leuk. Omdat op de een of andere manier toch vrouwen hier vaker iets meer voor openstaan.
Ja.
En hier sneller mee aan de slag gaan. Maar dit was voor een man. En ik kreeg voor hem heel duidelijk een beeld van een klein kindje en die kwam een bloem brengen. Maar ik wist niks van hem. En binnen no time was hij in tranen. Want hij had, ongeveer de leeftijd van dit meisje was 6, 7 ongeveer. Dus dat was een beetje lastig schatten natuurlijk. En dat was het gevoel dat ik erbij kreeg. En dat klopte met wanneer hij zijn dochtertje was verloren. Niet op die leeftijd, maar wel met hoe lang geleden het was. Dus hoe oud ze ongeveer nu zou zijn. En zij is ook nooit... zij is doodgeboren. Dus ze heeft nooit echt op aarde geleefd.
Ja.
Maar haar ziel kwam hem heel duidelijk laten weten van... Hey, I'm okay. Nou ja, en dat zijn gewoon hele mooie dingen. Zeker als het bij iemand is die niets van je weet. Ja, ga dan maar eens zeg maar naar je mind luisteren. Dat het allemaal onzin is.
Precies.
En kan je nog steeds doen.
Hoe weten ze dit in hemelsnaam?
Ja. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat jou daar ook in geholpen heeft. Waar is na die 20 jaar de omslag geweest?
Ja, je begon al mooi dat jij zei van ja, weet je, zeker als je hart al een beetje open staat en je voelt dat je er wel klaar voor bent om dat contact te maken. Je voelt dat die opening er is, zeg maar. Kijk, ik heb dat nooit zo bewust op deze manier meegemaakt, omdat ik juist eigenlijk aan de kant zat dat ik helemaal niet open stond ervoor. En het stiekem wel ergens heel graag wilde, maar er totaal ook niet in geloofde.
Yeah.
En ga dan maar eens contact maken. Hoe dan? Weet je wel? Maar dan laat je het waarschijnlijk sowieso niet echt in je leven. Want weet je, bij mij is het op een gegeven moment gekomen dat ik bij een medium zat, die eigenlijk een beetje per toeval op mijn pad was gekomen. Bij wie ik me niet eens misschien zo heel veilig voelde, maar wel begon te voelen. Dus ik kende haar via en we gingen een beetje spelenderwijs erin. En op een gegeven moment zat ik in een reading met haar. En toen, wat ik heel bijzonder vind, wat er dus ook gebeurt wanneer je dus bij mediums, om het zo maar even dan te categoriseren,
zit. Ja, zet er even een
mensen die
op.
Afstemmingen
ja.
doen.
Ja.
Wat ik heel bijzonder vind, wat er dan gebeurt, ik weet niet of jij dit ook herkent, maar dit heb ik dus elke keer, is dat je kan van tevoren, zou je in theorie een hele waslijst aan vragen kunnen bedenken die je wil gaan stellen, zou je allemaal op kunnen schrijven. Maar op het moment dat je daar zit, dan mag je helemaal die vragen niet stellen. Je voelt gewoon in alles, dit is, heb ik allemaal bedacht, maar dit is helemaal niet waar het nu over moet gaan. Nou, dat had ik dus ook bij haar. Dus ik zat in die afstemming en we hadden het over, gingen ook over heel andere onderwerpen, over iets in mijn bedrijf, dingen waar ik tegenaan liep. Dus echt totaal helemaal niet over de dood of zo. Maar ineens voelde ik dat ik moest vragen hoe het met mijn ouders ging. Uit het niks. En het is heel grappig wat er dan ook gebeurt. Dat dus in zo'n moment mijn mind gaat zeggen, ja, doe even normaal, je had het over iets anders. Maar het was zo sterk, dat gevoel. En toen dacht ik, ja, het voelt zo kwetsbaar. Maar ja, blijkbaar moet ik dit nu gewoon doen. Dus ik vroeg van, ja, hoe gaat het met mijn ouders? Nou, het al de grap was dat medium tegen mij zei, waarom wil je dat weten?
Ja, precies.
Dat was,
heerlijk,
dat was
ja.
ook wat de vraag die zij doorkreeg. Zij zei niet zelf, maar dat was wat ze doorkreeg. Waarop ik eerst dacht, ja, hoezo wil ik dat weten? Weet ik veel, weet je wel. Maar ik moest echt in mezelf gaan graven en zoeken. En ineens hoorde ik mezelf zeggen, ja, omdat ik wil weten of het goed met ze gaat. En dat was zo'n gekke vraag, omdat ik niet eens bewust mezelf dat afvroeg, maar blijkbaar op een hele onderbewuste, hele kwetsbare laag hield me dat dus heel erg bezig. En ik voel ook nu ik het vertel hoe diep dat zat, zeg maar. En er was gewoon ineens die veilige ruimte waarin dat stuk naar boven mocht komen. Dus ja, zij ging in die afstemming en het was ook heel gek wat er gebeurde, want ik had daarvoor alleen maar dus contact gehad met mijn moeder. Daar had ik wel een lijntje mee, maar niet met mijn overleden vader. Ik denk ook deels omdat toen hij overleed, wij hadden sowieso in het aardse leven best wel een moeizame relatie. Waarin we ook niet echt emotioneel met elkaar verbonden waren, omdat hij emotioneel ook zich niet kon binden aan mensen, maar ik dat patroon gewoon volledig ook van hem had overgenomen, dus gewoon lekker meedeed daarin. En toen hij overleed, toen voelde ik ook gewoon heel duidelijk van, ja, he's gone and he's gone really, really, really far, zeg maar. Dit is zijn verlossing, dit is zijn bevrijding en het is goed. Maar ik voelde ook heel veel afstand in de zin van, ja, echt een soort van fysieke afstand van waar hij naartoe is. Dat is echt heel ver weg, zeg maar. Maar het is goed, dat wel echt. Maar blijkbaar had me dat dus ergens op een bepaalde laag ook wel een beetje onzeker gemaakt. Omdat ik ineens daar geen contact meer mee had en geen controle over had. Dus iets in mij dacht, ja, maar gaat het dan wel echt goed? Ik wil die bevestiging hebben. Dus nou, bij dat medium die bevestiging gevraagd. En zij ging afstemmen en bleef heel lang stil. Echt heel lang.
Hij moest echt van ver komen.
Ja. Nou, zij moest heel ver gaan, blijkbaar. Want wat gebeurde er? Op een gegeven moment, ze zat zo voor me. Gewoon in kleermakers zitten. En ik zag haar een soort van helemaal ook verstarren. En ze had haar ogen dicht. En ik zei, gaat het wel goed met je? En zei ze, ja, wacht even. Ik ben echt heel ver weg. Zegt ze, ik ben echt heel ver weg. En opeens zei ze, ik weet niet waar ik ben. En er staat iemand naast me die praat Engels. En ik kan me niet bewegen. Nou, zit je in de ruimte, in een afstemming. Dus ik dacht echt, moet ik nu 112 bellen?
Ja, precies. Ja, wat moet ik doen? Ja.
Dus ik echt zo, oké, rustig blijven. Ik weet niet wat er nu gebeurt. Dus ik zeg, oké, wat moet ik doen? En toen zei ze, ja, is er iets, zeg maar, met niet kunnen bewegen of zo? En toen dacht ik, oh, natuurlijk is er iets met niet kunnen bewegen. Ik zei, ja, mijn vader die is overleden aan ALS. Hij had ALS. Toen zei ze, oh, nu snap ik het. En terwijl ik het zei, ineens kon ze dus weer bewegen. Want ze had even die boodschap nodig, blijkbaar.
Bevestiging dat hij
was. Ja, dat hij het was. En toen zei ze, ja, maar er staat iemand alleen maar Engels tegen me praten. Was die Engels? Ik zo, nee, maar zijn ziel wel. Toen dacht ik, oké, dit is ook gek. Want dit is iets wat ik dus altijd heb geweten, als kind al, dat mijn vader... Mijn vader in het aardse leven kon helemaal geen Engels, zei hij. Maar ik wist, jij kan supergoed Engels en wij praten altijd Engels met elkaar. Dus in één keer kwam die herinnering weer boven. Wat ik dus ook heel grappig vind, is dat als ik met hem contact heb, dan praat hij gewoon Nederlands, zeg maar. Of Engels en Nederlands door elkaar, want dat doe ik zelf ook. Ja. Maar als mediums dus op hem afstemmen, dan is het altijd in het Engels. Zeggen ze ook, hé, hoezo praat hij Engels? Ja, weet ik veel. Dat doet hij.
Ja.
En wat ik heel mooi vond, om toch even het verhaal af te maken, want ik ben echt compleet on a tangent aan het gaan, maar wat ik zo mooi vond, was dat hij dus in die afstemming ook echt zei van, als we het hebben over tijd, van ja, ik ben heel ver weg geweest, echt alsof die, zeg maar, eons onderweg was geweest.
Ja, precies, ja.
En ik moest heel veel leren, maar ik ben er weer, dat zei hij. Dus ik dacht, wow, dit is fascinerend. Hij heeft gewoon, zeg maar, als na zijn dood heeft hij een soort van hele reis afgelegd. Yeah. Waarin hij dus heel veel heeft geleerd. Dus hoezo denken wij dat je alleen maar kan leren op een aards niveau? Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Vond ik heel tof. Toen hadden we een heel fijn gesprek waarin ik erachter kwam dat hij een bepaalde belangrijke rol ook wel heeft ten aanzien van mijn dochtertje. En wordt nu ook steeds helderder, is wel grappig. Nu zeg ik, oh ja, het is echt zo. Dat was heel mooi. Maar de reden waarom ik dit verhaal vertel is omdat, weet je, stel je er ook voor open dat dingen kunnen komen op manieren die jij never nooit niet kan bedenken. Dus soms hoef je ook alleen maar je intentie uit te spreken. Als je de intentie hebt, laat ik het zo zeggen, de intentie uit te spreken en iets komt dan vanzelf op je pad, vervolgens alleen maar je ogen te openen om het te kunnen ontvangen en je hart te openen om het te kunnen ontvangen. En dan hoef je nog niet eens te weten hoe en waarom en hoe dat eruit moet zien en zo. En als je de intentie nog niet kan voelen, maar je bent wel nieuwsgierig, weet je, neem je gewoon voor dat je je ogen gaat openen om de uitnodigingen die op je pad komen en de tekenen die op je pad kunnen komen, om die te gaan zien. Want ik geloof oprecht dat ze er echt altijd zijn. Alleen dat wij gewoon soms vergeten dat we kunnen kijken en dat we ze kunnen zien en dat we ze kunnen ontvangen. En het mooiste vind ik dat, weet je, wij hoeven daarin echt nooit iets te sturen. Echt alleen maar gewoon aanwezig te zijn.
Nee, gaat zelfs niet,
al
zouden we het willen.
Precies.
Nee.
Gaat veel beter als je dat niet probeert te doen.
Ja.
Dus volgens mij gaat het niet eens zozeer om het stukje van, weet je, het kan echt helpen om dus heel actief naar een medium te gaan, absoluut. Want voor mij in dit stuk was een medium die je echt heel erg vertrouwt, was echt het meest tastbare, handzame ding wat ik kon doen. Terwijl ik dat dus niet bewust deed om contact te maken hiermee. Maar toch, ja, was echt de fijnste ingang ever. Dus dat, wat jij, dat beaam ik wel echt wat je zegt. Van dat is echt het mooiste wat je jezelf cadeau kan geven hierin. Yeah.
Het ligt er gewoon heel erg aan waar je staat.
Ja.
En waar je ook, waar je dus behoefte aan hebt op dit moment.
Absoluut, ja. Ja. Ja, en misschien is het ook wel dat je als het gaat over het stukje rouw. Van alleen al het feit dat je met iemand kan praten over wat je zelf voelt, wat je zelf ervaart. Het verdriet wat je hebt maar, en misschien ook de onzekerheid die je voelt. Dat is eigenlijk de allereerste stap, dat je dat stukje kan aankijken en dat je daarmee aan de slag kan gaan. En vervolgens kan daarna die hele andere wereld kan voor je opengaan.
Ja, zeker.
Want ja, wat jij zegt, weet je, wat jij ook zegt in jouw verhaal, van je hebt ook dat hele aardse stuk van dat hele, ja, fysieke tastbare stuk van die rouw die gewoon door je hele fysieke lichaam heen gaat.
Zeker, en die op zoveel lagen raakt.
Niet uit de weg kan gaan, dat is
nee, je kan de tijd wegstoppen, maar dan komt het, nou ja, net als dat je natuurlijk dat metafoor van die bal die je onder water houdt. Ja, hoe langer je hem en dieper je hem onder water houdt, hoe harder die terugkaart.
Happened to me, ja.
Ja, ja, precies, ja.
Ja, absoluut. Dus ja. Het is een beetje tweeledig van. Het is super mooi om zeg maar die relatie te gaan leggen met de andere zijde. En daarin je eigen manieren te ontdekken. Maar vergeet ook niet je aardse behoeften en wat jij nodig hebt op dit moment. Dus misschien is het zelfs wel zo dat het heel fijn zou zijn voor mensen als ze jou bijvoorbeeld even een berichtje kunnen sturen.
Oh, dat mag altijd. Dat mag altijd.
Om het dan maar even heel tastbaar te maken.
Ja, maar ik vind het heel mooi hoe we inderdaad in dit verhaal zo goed belichten dat we aan de ene kant mogen herinneren dat we een ziel zijn in een lichaam, maar dat we tegelijkertijd dus ook echt, we zijn mens,
ja,
in een lichaam en we hebben een aardse beleving en die componenten zijn gelijk aan elkaar. Het een is niet belangrijker dan het ander en soms lijkt het in deze tijd een beetje alsof we allemaal heel erg teruggaan alleen maar naar het stuk ziel en dat we dan weer het aardse vergeten. Ja. Of dat we heel erg vastzitten in het aardse en vergeten zijn van, hey, we zijn op een diepere laag gewoon een ziel die oneindig is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die twee weer met elkaar in balans brengen.
Mooi gezegd. Die voel ik echt helemaal. Ja. Is dat ook deels de reden waarom je het boek aan het schrijven bent?
Zeker, want beide componenten komen aan bod. Mijn rauwe proces daarin. Waarin ik ook echt wel gewoon tenminste de intentie heb om bepaalde stukken uit mijn journal van destijds te delen. Dus waarin ik ook gewoon echt opschrijf van, pa, ik mis je gewoon ontzettend. En hoezeer het doet en hoe diep dat gaat. Maar met daarnaast dus ook het stuk van hem om me heen voelen, de tekenen krijgen. Waarvan ik weet dat hij dat dan is op de momenten dat je het nodig hebt. Maar ook alleen maar op de momenten dat je ervoor openstelt. Want ik heb ook wel eens dat ik er helemaal niet lekker in zit en dan zie ik helemaal niks. Dan denk ik, potverdorie. Ja. Ja. Dus, maar dat, ja, dat is zeker de reden dat ik het boek aan het schrijven ben. En eigenlijk de reden dat ik alles doe wat ik doe. Om die twee componenten met elkaar in balans te houden. Dus zonder weg te zweven. Wel heel gegrond te blijven. Maar dat er een plek is voor allebei.
Ja.
Want
ja,
dan zijn we heel. We zijn absoluut sowieso heel. Ja. Maar dan voelen we ons ook heel.
Ja. Ja. Wauw. Het is heel grappig, want ondertussen denk ik, ik snap nu weer waarom wij elke keer zo goed schrijven. Want we staan er gewoon helemaal hetzelfde in.
Ik vind het ook mooi dat je dan net nog even zo benoemt. Van, hè, stel je gewoon open en zet het in, zeg maar, plant dat zaadje in het universum. Vraag om die tekenen, kijk. En dan denk ik, ja, dat is precies wat jij gedaan hebt. Anders hadden we hier niet gezeten.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
Ja, full circle.
Ja, supermooi. Heel gaaf. Echt, dankjewel.
Jij bedankt.
Is er nog iets ter afsluiting wat je zou willen meegeven aan de luisteraar, wat misschien nog niet aan bod is gekomen?
Even voelen. Ik denk dat er heel veel aan bod is gekomen. Ik denk dat er nog heel veel meer aan bod zou kunnen komen. Volgens mij kunnen wij hier uren over doorgaan. Maar
gelukkig ga jij je eigen podcastshow maken.
Hè? Ja, precies. Bij het boek. Ja. Ja, hij voelt wel rond.
Mooi.
Ja.
Dankjewel dat je hier was. En lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren.
Ja, heel graag gedaan. Ik vond het heel fijn en heel leuk ook om met jou dit te doen. Ja, dus dank je wel.
Jij ook, graag gedaan. En tot de volgende.